De broeders en zusters, namens de kerkraad heet ik u en het bijzonder de gasten die in ons midden zijn hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Holtslag uit Giezenburg zal voorgaan. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 29 vers 1. Aardse machten, loof de Heer. Het eerste vers uit Psalm 29. De kerkraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet loslaat het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Aanvangstekst vinden we in 2 Timotheüs 3, want deze vaderdag, als we het zo mogen zeggen, staat ook in het teken van de vervolgde kerk. En op die manier, als we in de kerk aan vader denken, ja, dan denken we aan de Heere God. En daarmee ook aan zijn zoon, de Heere Jezus. Hij werd vervolgd, verraden, gekruisigd. En ja, ook zij die bij hem horen, overkomt dat. En we horen de apostel Paulus zeggen in 2 Timotheüs 3. En ook allen die godvruchtig willen leven in Christus Jezus zullen vervolgd worden. Amen. Godvruchtig willen lezen. Zo dadelijk zullen we ook uit de wet lezen. En dan is dat eigenlijk best wel iets om over na te denken. Wil ik godvruchtig leven? Wil ik naar Gods wil leven? Maar dat geeft dan wel het risico, de kans op vervolging. Met elkaar willen we allereerst de dienst voortzetten met het zingen vanuit Psalm 40. We zingen daarvan het eerste en ook het tweede vers. Dus Psalm 40, vers 1, vers 2. Wat is het een zegen en een geweldige bemoediging voor ons en bijzonder ook voor broeders en zusters die daadwerkelijk met geloofsvervolging te maken hebben, dat er ervaren mag worden, ja maar God hoort mijn roep vanuit de ellende waar ik in zit. Hij heeft me hulp geschonken. Dat is iets wat het volk Israël ook ervaren. In Egypte, vanuit het slavenhuis, riepen ze de naam van de Heere aan. En hij heeft naar hen omgezien. Hij heeft hen gered uit dat diensthuis van de slavernij en hen gebracht in dat beloofde land. En onderweg naar dat beloofde land, 50 dagen na de uittocht, 50 dagen na Pascha, we zouden zeggen dus met Pinksteren, gaf hij de wet aan zijn volk Israël. Het is altijd bijzonder om dat op te merken. Hij gaf de wet dus niet vooraf, maar eigenlijk na de verlossing. En zo mogen wij dat ook ervaren en zien. God geeft zijn wet, zijn regels. Maar niet voordat hij ons verlost heeft uit het slavenhuis van de zonde. En van daaruit, vanuit die bevrijding vraagt, wil je dan leven naar mijn geboden? Om niet weer in die ellende te komen. Om niet weer onderdrukt te worden, slaaf te worden, verslaafd te worden. We willen met elkaar lezen in Exodus 20. Die woorden die God dus aan Israël gaf in de Heere Jezus ook tot ons gekomen zijn. En aansluitend zingen we vanuit de bundel Weerklank, lied 227, het vers 1, 2 en 3. En dat is een lied, en misschien voor de kinderen ook eigenlijk wel apart. Daar staat, blijf bij ons Jezus, onze Heer, de avond daalt op aarde neer. En als je dan naar buiten kijkt, of op je horloge kijkt, dan denk je, ja maar het is morgen. Hoezo is het dan avond? Is het niet een beetje raar om dit lied 's morgens te zingen? Moet je dan niet 's avonds zingen? Dat is een goede reden om het ook vanavond te zingen. Maar, nou ik denk ieder kind weet het, wat volgt er op de avond? Dan volgt de nacht. En op de nacht volgt de morgen. En in de kerk wachten we eigenlijk op de nieuwe morgen. Ja, de nieuwe morgen, dat wil zeggen, we wachten op de komst van de Heere Jezus. Dat is de nieuwe morgen. Dan komt er een nieuwe tijd in Gods Koninkrijk. En we zeggen eigenlijk nu al, als we nou rondkijken in de wereld, dan zien we dat het avond wordt. Dat wil zeggen, het duurt niet lang meer tot de tijd dat de Heere Jezus zal komen. Maar het is nog niet zo ver. Dan is het goed, dan is alle ellende, alle moeite verdwenen. En tot die tijd is die aardse ellende er nog, van geloofsvervolging, van die jammerklachten, van die moeite. En dan bidden we eigenlijk, ja ook in deze tijd, Heere, wilt u nabij zijn, wilt u uw kerk nabij zijn, hier ter plaatse in Ochten, maar ook ja, de rest in Nederland en vooral ook elders in de wereld. En zo mogen we dat met elkaar zingen, uitziend naar de komst van de Heere Jezus, biddend voor de kerk en daarin ook voor Israël, Gods uitverkoren volk. Dus lied 227, vers 1, 2 en 3. Allereerst horen we naar die woorden die God sprak. Al deze woorden sprak hij. En dan zegt hij dat dus ook tot ons. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heer uw God, ben een ijverige God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben, mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet voor ons schuldig houden wie zijn naam ijdel, dat wil zeggen zinloos, gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin. Nog zijn rund, nog zijn ezel. Nog iets wat van uw naaste is. En al deze woorden heeft de Heere Jezus voor ons samengevat. Dat ene grote gebod. Zodat wij weten wat de Heere van ons vraagt. Dat wij Hem, de Heer onze God, lief hebben. Met heel ons hart. Met heel onze ziel. Met heel ons verstand. Met al onze krachten. En het tweede gebod aan het eerste gelijk. Dat onze naaste, de medemens, lief hebben als onszelf. Want een groter gebod dan deze bestaat niet. Amen. Komen wij in gebed tot de Heere onze God. Laten wij samen bidden. Blijf bij ons. Blijf, Heere, bij uw kerk. Die u geroepen hebt uit de duisternis tot uw wonderbaarlijk licht. Dank u wel dat we door uw genade mogen leven in het licht van uw Zoon, Jezus Christus. Dank u wel dat Hij op aarde is gekomen. Dat Hij zo intens heeft geleden om ons te bevrijden. Om ons uitzicht te geven op die nieuwe morgen. Uitzicht op het leven in uw Koninkrijk. Getrouwe God en Vader, geef, Heere, dat wij in ons leven daarop gericht mogen zijn. Dat we verder zien dan het aardse. Verder zien dan ook onze aardse verlangens en begeerten. Maar dat we zien, Heere, wat u wil schenken. Genade, vergeving van zonden, verzoening, eeuwig leven. Geef, Heere, dat uw heilig woord voor ons ja, de grootste schat is die je bestaat. Heren, dat al het andere ja, daar eigenlijk bij in het niet verdwijnt. Maar dat gaat om u, om uw woord, om het leven, levende woord, het vlees geworden woord. Hier omdat we ja, beseffen dat we niet zonder kunnen. Niet zonder u kunnen. Ook niet zonder u willen. En u willen ja, loven en prijzen om wie u bent. Om wat u gedaan hebt. Ook willen dank voor al uw zegeningen. Danken, Heren, dat we ook vanmorgen hier samen mogen komen. Om elkaar te ontmoeten, te bemoedigen, te sterken. Bovenal ook om te luisteren naar uw heilig woord. Dank u wel dat u ons aan elkaar geeft. En dank u wel dat wij in alle vrijheid hier ook het geloof mogen belijden. En dank u wel voor allen die ja, dat evangelie aan ons verkondigd hebben. Vanuit de kerk of school, maar in bijzonder ook vanuit thuis. Vader, moeder, Heren, dank u wel daarvoor. Heren, als we dat voorrecht hebben gehad. Maar bovenal dank u wel dat u het evangelie bij ons hebt gebracht. Aan ons hart hebt gelegd. Dank u wel dat u hebt gegeven dat wij u mogen leren kennen in de Heer Jezus. Heren, help ons om dat vast te houden. Help ons om te volharden in het geloof, in het leven naar uw wil. We hebben uw ja, wet gehoord. Hoe u wil dat we ja, leven omgaan met u, met anderen. Wil ons daarbij helpen. Heren, want we zijn zo snel geneigd om weer met de dingen van onszelf bezig te zijn. En ja, zelf geliefd te zijn. Maar dat het uiteindelijk gaat dat we ja, u lief hebben boven alles. Daarnaast als onszelf. Heren, wil dan ook wegnemen, Heren, de dingen die we in de afgelopen week verkeerd gedaan hebben. Wilt u onze zonden vergeven? We belijden ze voor u. Vergeef ons en reinig ons door het bloed van uw Zoon Jezus Christus. Help ons om in deze nieuwe week ja, te leven naar uw wil. Ten goede te leven, tot zegen te zijn ook voor de naaste. Geef, Heren, dat dan uw woord ja, rijkelijk in ons mag wonen. Heren, dat we daarin bewust zijn. Ook bewust van alle zegeningen, bewust van de vrijheid. Bewust, Heren, dat zoveel andere broeders en zusters dat niet hebben, niet kennen. Vader, wil dan zo ons samen zijn zegen. Hier in de kerk, thuis met ons verbonden. Wilt u erbij zijn, ook als ja, de kinderen straks naar de kindernevendienst gaan van ja, de groepen 5 en 6. Heren, wilt u ook bij hen zijn en dat het goed mag zijn. Heren, we leggen dat bij u neer. Laat uw wil mogen geschieden. Heren, in ons, midden in de gemeente, in uw kerk. We vragen het uit genade om Christus wil alleen. Amen. We willen met elkaar 2 gedeelten uit de Bijbel lezen. Allereerst uit Romeinen 5, daarvan de eerste 5 versen. En dan sluit het dan nog een 3-tal versen uit de bergreden, de zaligsprekingen. Romeinen 5, allereerst vanaf het 1e vers tot het 5e vers. Aansluitend aan de beide schriftlezingen mogen dus de kinderen naar de kindernevendienst gaan. En willen we zingen ook vanuit, opnieuw vanuit de bundel Weerklank, lied 158, het 2e en het 5e vers. Waarin we eigenlijk belijdend zingen, ja maar ik wil alleen maar vasthouden aan het kruis van de Heere Jezus Christus. Dat is voor mij het enige waar ik in wil roemen. Romeinen 5, allereerst dus vanaf vers 1. De apostel Paulus die zegt daarin het volgende. Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus. Door hem hebben wij ook de toegang verkregen door het geloof tot deze genade waarin wij staan. En wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. En dat niet alleen, maar wij roemen ook in de verdrukkingen. Omdat wij weten dat de verdrukking volharding teweeg brengt. En de volharding ondervinding. En de ondervinding hoop. En de hoop beschaamt niet. Omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest die ons gegeven is. Tot zover de eerste schriftlezing. Lezen we verder, zoals gezegd, in Matteüs, het evangelie naar de beschrijving van Matteüs. We lezen daarin ook vanaf hoofdstuk 5. Het laatste gedeelte van de zaligsprekingen. Matteüs 5 vanaf vers 10. En aansluitend dus uit de bundel Weerklank, lied 158 vers 2 en vers 5. De Heer Jezus die noemt een aantal mensen zalig en dan eindigt hij de zaligspreking met de volgende twee zaligsprekingen. Zalig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Zalig bent u als men u smaadt en vervolgt en door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt omwille van mij. Verblijd u en verheug u, want uw loon is groot in de hemelen. Want zo hebben ze de profeten vervolgd die er voor u geweest zijn. Tot zover de lezing uit Gods heilig woord. Zalig is een ieder die dit woord van God hoort en het bewaart in het hart. Halleluja. Amen. prediking is in het bijzonder vanuit het gedeelte dat we hebben mogen lezen in de brief van de apostel Paulus aan de gemeente in Rome, waarin hij heel nadrukkelijk oproept om te volharden. Volharden in dat geloof, in het vasthouden aan wat God ons beloofd heeft. Als antwoord op de prediking willen we zingen van Psalm 56. Psalm 56, we zingen daarvan het vierde vers en ook het vijfde vers. Waarin we aan de ene kant mogen zingen dat God weet wat wij doormaken in het leven, wat anderen ook doormaken in het leven. En het vijfde vers dat we ook belijden, ja, maar ik hou vast aan dat woord van God. Ik hou vast aan wat Hij gezegd heeft, wat anderen ook zeggen en hoe het er misschien ook wel op lijkt. Ik hou vast aan Gods heilig woord. Dat is Psalm 56, dus het vierde en ook het vijfde vers. Gemeente van onze Heere Jezus Christus. Volharding, dat is het woord wat de vertalers hebben gekozen vanuit Romeinen 5. Volharding, volhouden. En volhouden, dat is lang niet altijd makkelijk. Misschien kennen we er allemaal wel voorbeelden van. Hè, kinderen zullen dat ook wel weten. Als je bijvoorbeeld met je ouders een stuk moet fietsen. En dan word je moe. En dan heb je geen zin meer. Terwijl je weet dat je nog heel ver van huis bent. Ja, dan moet je volhouden. Maar ja, veel liever word je natuurlijk gewoon gedrukt. Hè, de hand van je vader in je nek. Je benen stilhouden, ja, dat is even wat makkelijker. Volhouden. Ja, dan is een vader toch helemaal niet zo gek. Misschien bent u een van diegenen die denkt, nou, het is voorjaar geweest, we gaan eens beginnen met hardlopen. Dat zijn van die mensen. En dan hou je dat eigenlijk maar kort vol. En de volgende dag denk je, ik heb spieren waarvan ik niet wist dat ze er waren. Maar wat doen ze zeer? En wat is het dan moeilijk om vol te houden? Om dan de volgende keer te zeggen, ja, maar ik ga weer een stukje hardlopen. Terwijl je denkt, ja, maar dan voel ik die spieren weer. Ja, dit zijn keuzes. Doe ik het wel, doe ik het niet? Het is eigenlijk allemaal ook niet zo dramatisch. Er zijn situaties, ja, waarin je echt moet volhouden. Ja, als je te horen hebt gekregen van je hebt een her en je moet deze week beginnen met herexamens. Dan moet je volhouden. Terwijl de anderen vrij zijn, terwijl het net een week met mooi weer is, moeten leren. Of wanneer er een herstelperiode is, na een operatie. Wanneer het lichaam aftakelt door ziekte, door ouderdom. Volhouden terwijl je eigenlijk niet verder kunt. Terwijl je misschien wel tegen een burn-out of overspannenheid aan zit. Volhouden. Terwijl je dus ja, niet wil doorgaan, maar wil stoppen. Volhouden, ja, dat is het makkelijkste wanneer er zicht is op betere tijden. Als je met je ouders aan het fietsen bent en je bent moe, je zegt ja, maar nog even, dan gaan we een ijsje kopen. Ja, dat is makkelijker. Als je bij het wandelen op een berg tijdens de vakantie eigenlijk ook niet meer verder kan, maar je weet wel, ja, maar dat is de top, daarbij dat kruis. En daar kun je wat drinken krijgen, een koel glas water. Ja, dan ga je verder. En soms is dat ook wel na een operatie. Ja, maar als ik die operatie onderga, dan gaat het beter. Maar ja, dat is anders wanneer er geen herstel mogelijk is. Wanneer je ongeneeslijk ziek bent, chronisch ziek bent. Ouderdomsgebreken hebt die maar blijven opstapelen. Ja, hoe hou je dan vol? Paulus, die wil ons dan richten met onze gedachten op Gods heerlijkheid. Als het ware de top van de berg, dat koel glas water, die hand van vader in je nek, die je drukt. Richt op Gods heerlijkheid. Door het geloof in de Heer Jezus zegt hij, je mag verder kijken. Verder kijken dan die aardse werkelijkheid. Dan doet hij dat in Romeinen 5. Vooral in het licht van hen die te maken hebben met geloofsvervolging. Op grond van geloofsvervolging allerlei ellende en moeite meemaken. Maar we mogen het ook gerust op onszelf betrekken. Hoe blijf je staande wanneer je vervolging vanwege het geloof krijgt? Wanneer je geloof aangevochten wordt? Hoe blijf je staande wanneer je misschien wel niks van God merkt? Hoe blijf je staande wanneer er allerlei dingen in je gebeuren, allerlei vragen waar je geen antwoord op weet? Wanneer je worstelt met de vraag van wie ben ik? Welke geaardheid heb ik? Hoe sta ik in het leven? Paulus, die begint bij de dagelijkse geloofswerkelijkheid. En dat is wel heel mooi. Hij begint eigenlijk met een zekerheid. Van, ja, daar hoef je niet aan te twijfelen. Het doet een beetje denken. En dan eigenlijk veel beter aan René Descartes. Misschien kent u nu filosoof wel. Hij is heel erg bekend van die woorden. Ik denk dus ik ben. En dat is eigenlijk wel een beetje triest. Dat is typisch iets van de verlichting. Want hij zegt van, ja, het enige waar ik niet aan kan twijfelen is het gegeven dat ik ben. Hè? Of ik denk. Ik hoef daar niet aan te twijfelen. Ik denk dus ik ben. Dat is een feit. En dat is eigenlijk wel jammer. Paulus die zet het een stapje hoger. Hij begint niet bij ons, nee, hij begint bij God. En dat heeft René Descartes losgelaten. En dat heeft eigenlijk West-Europa losgelaten. Ons denken staat centraal. Zolang ik denk, ben ik en mijn denken is goed. Nee, mijn denken is niet goed. Ons denken is vaak heel fout. Maar wat vaststaat en waar we zeker aan vast mogen houden, is wat God zegt. Dat is dus de geloofswerkelijkheid. Dat staat vast. Of ik dat nou bedenk, of ik dat nou voel, of ik dat nou ervaar. Ja, maar het staat wel vast. Want dat staat in die Bijbel. Het staat in Gods woord. Gods onfeilbaar woord. God heeft het gezegd in het evangelie van Jezus Christus. En daarom kan Paulus zeggen, wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Dat is een gegeven. En ja, natuurlijk kunnen wij dan allerlei vragen stellen van, is het dan wel voor mij? Maar dan zitten we eigenlijk weer op die lijn van René Descartes. Want dan willen we het weer in onszelf zoeken. Is het dan wel voor mij? En hoe weet ik dat dan? En hoe voel ik dat dan? En hoe moet ik dan iets meemaken? Nee, zegt Paulus. Wij dan gerechtvaardigd uit het geloof. Nee, niet juist uit jou. Niks uit jou. Helemaal niks. Maar uit Jezus. Op wie wij vertrouwen. Van wie wij het verwachten. Niet eigen prestaties, geen eigen werken. Nee, alleen Jezus. Dat is de basis. Dat is de zekerheid. En op grond daarvan zeggen wij dus, oké, Jezus heeft het volbracht. Nou, dan heb ik dus die rechtvaardiging door hem. Want daar vertrouw ik op. En daarom heb ik vrede met God. Want ik geloof in Jezus. En dat is dus iets wat iedere gelovige een zekere rust mag geven. Hoe het leven er ook uitziet. Of het over rozen gaat. Of door de ellende heen. Door dat dal vol schaduwen van de dood. Wat er ook gebeurt. We hebben vrede met God. De zonden zijn verzoend. Door het lijden en sterven van de Heer Jezus. En dat is een geweldig iets. Dat kan alles relativeren. Dat zet ook alles in een ander licht. Ik heb vrede met God. Dat is de basis. Dat is het fundament van het leven. Van mijn leven. Dat is wat we mogen belijden. Nee, ik sta niet zelf ergens op. Want dan bouw ik op zand, maar ik sta op de rots die Jezus Christus heet. Ik ben geen dwaas. Ik wil een wijs man zijn. Dat is mijn denken. En een wijs man die kijkt verder dan zichzelf, die zoekt de verlossing in Jezus Christus. En goed beschouwd is dat dus het eerste en het allerbelangrijkste. Dat is hetgeen wat we ons af te vragen hebben. Heb ik dus vrede bij God door onze Heer Jezus Christus? Is het goed? Mag ik dat weten? Ja, dat mag ik weten. Want Jezus heeft die verzoening bewerkt. De basis van de gerechtvaardiging is door het geloven in de Heer Jezus. En wie gelooft? Dat hoef je niet te voelen. Hoef je ook niet allerlei bewijzen voor te hebben. Maar als je vertrouwt op Jezus, dan mag je zeker weten dat heilswerk is ook voor mij. Want dat is wat God beloofd heeft. Niet die dat of dat en dat allemaal gedaan heeft, of die dat en dat en dat allemaal zeker weet met zijn verstand, of die bijbelkennis heeft, of dat allemaal voelt, of dat meegemaakt heeft. Nee, wie dat gelooft. Wie zegt, ja, maar dat is waar ik op vertrouw. En ik heb eigenlijk niks in handen, niks, geen zekerheid daarin, maar ik vertrouw het wel. Dat is de basis. En vanuit dit geloof, en vanuit die vrede bij God, mogen we dan verder kijken. En dat is wat Paulus dan ook doet. Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus, en dan gaan we verder kijken. Want, wat zien we dan? Vanuit dat geloof, nou, door Jezus Christus hebben wij ook de toegang verkregen, het door het geloof, tot deze genade waarin wij staan en wij roemen. In de hoop op de heerlijkheid van God. En dat is een heel mooi vers. Want dat vers is aan de ene kant een bevestiging van de vrede bij God, die door genade ontvangen is. En aan de andere kant leert het ons kijken naar Gods koninkrijk. Het zijn in zijn heerlijkheid. Dat is mooi. Door hem hebben wij, gewoon zeker. Nee, ik hoef niet te twijfelen. Ik hoef me niks af te vragen. Het is door de Heer Jezus. Hebben we toegang verkregen door het geloof. En dan mogen we zien en zelfs roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. Daar mogen we fantastisch over spreken. Daar mogen we van getuigen. We leven in de hoop op de heerlijkheid van God. Wauw. Ja, maar je hebt zoveel ellende. Je hebt zoveel moeite. Je hebt zoveel zorgen en worstelingen. Ja, maar ik hoop toch op de heerlijkheid van God? Ja, maar hoe weet je dat dan? Ja, door Jezus. Hij heeft het volbracht. Door hem heb ik die toegang. Door hem heb ik vrede met God. Door het geloof in hem. Is dat iets waar we mee bezig zijn? Leven wij in het volle besef dat we eens door de genade in Jezus Christus Gods heerlijkheid mogen binnengaan? Vraag het onszelf wel eens af, hè? Zijn we er eigenlijk wel mee bezig? We zijn zo vast aan dat hier en nu. Maar wat staat er een heerlijke toekomst te wachten voor een ieder die gelooft in de Heer Jezus? Dat is eigenlijk onbeschrijfelijk. We kunnen er ook eigenlijk haast geen beelden van maken, maar ja, die beelden die we zouden maken van Gods Koninkrijk, je zou bijna zeggen dat zijn, hoe mooi we ze ook inkleuren, eigenlijk nog zwart-wit beelden. Het staat ons een mooie heerlijkheid te wachten. Een geweldige toekomst. Gods Koninkrijk, dat is het mooiste. En dat is het beste. En dat is de heerlijkste plek die je maar kunt bedenken. En misschien gaat u over een poosje wel een paar weken op vakantie. Mooie plekken kunnen we bezoeken in de wereld. Maar lang niet zo mooi is die heerlijkheid van God. Echt. Als u zegt van, ja, maar nou geniet ik, wat is het geweldig mooi. Ja, dat is nog niks. Gods Koninkrijk. Daar is alles goed en prachtig en mooi met kleuren die we ons niet kunnen voorstellen. Daar kan volop genoten worden van alles wat God geschapen heeft en zal vernieuwen. Magnifiek. Zou jij daar niet bij willen zijn? Zou je daar niet van willen genieten? Het allermooiste wat er is? Als we ons daarvan bewust zijn. He, van die heerlijkheid die ons door Gods genade in Jezus Christus te wachten staat. Nou, dan begrijpen we ook dat Paulus kan zeggen dat wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. Ja, daar kunnen we over pochen. He, als mensen spreken bijvoorbeeld, nou, maandag op het werk of op school, van we hebben een fantastisch weekend gehad, we hebben dit en dat gedaan. Dan zeg je, ja, nee, het geweldige wat ik mee ga maken, dat komt nog. Dat is fantastisch. Dat mooie komt nog. Zonder aarzeling. En zonder dat we ons inhouden, kunnen we breed uitmeten van die heerlijkheid die we in Gods Koninkrijk zullen aantreffen. En dat alles dus met een vast geloof. Dat we daar op Gods tijd deel aan zullen krijgen. Want wij verwachten door Jezus Christus Gods heerlijkheid in te gaan. Dat is een machtig iets. Hou dat vast. Ja, want we dreigen dat een beetje te verliezen. Ook in de kerk. En dan gaat het eigenlijk allemaal dus weer om het nu en het hier. En nee, het gaat niet om het hier en nu uiteindelijk. Het gaat om Gods Koninkrijk. En dat hier en nu, ja, dat hier en nu is er eigenlijk om te dienen. Om barmhartigheid te betonen, om te getuigen, om het evangelie te verkondigen. Ja, natuurlijk ook om te werken, om ons gezin te onderhouden, om een goede vader te zijn. Maar uiteindelijk wel om ook als vader kinderen te begeleiden op de weg van het evangelie van Jezus Christus. Opdat zij mogen, ja, in mogen gaan door Gods genade. Wanneer wij deze eeuwige toekomst voor ogen houden en wanneer we dagelijks leven als mensen die door het geloof gerechtvaardigd zijn en vrede met God hebben, dan zullen we tegenslagen en moeite op een hele andere manier beleven. En ja, ik ben me bewust, ik zeg me dat als iemand die het voorrecht heeft dat het goed gaat. Maar tegelijk juist daarom zeg ik het ook tegen mezelf. Dat als wel er moeite en verdriet is, als er zorg is, als er wel dat dal vol schaduwen van de dood is, dat ik dat me voor ogen hou. He, de dingen die we moeten weten, die moet je eerst geleerd hebben. He, daarvoor gaan we ook naar school toe. Daarvoor volgen we cursussen. Voordat we dingen leren die we later nodig hebben. He, geldt ook voor de catechisatie. Dan leer je dingen waarvan je denkt, ja, maar daar heb ik helemaal niks mee te maken. Het afgelopen jaar hadden we het ook, ging het ineens over trouwen. En dan heb je met 14 jaar over trouwen. Ja, hallo, daar zijn we niet mee bezig. Nee, terecht. Gelukkig maar. Je hebt het ook over seksualiteit gehad, maar goed dat je daar niet mee bezig bent. Maar er komt wel een tijd. Nou, dat is goed om daar wat van te weten. En zo ook voor dit soort dingen. Als u nou zegt, ja, maar mijn leven dat is fantastisch. Het is top, het is geweldig. Ik heb niks, geen ellende, niks, geen zorgen. Met mijn oude vader gaat het ook goed. Mooi, fijn. Maar er komen andere tijden. Goed om dan te beseffen, laat ik Gods Koninkrijk voor ogen houden. Laat ik verder mogen kijken. En laat ik me realiseren, deze wereld, dat is niet ons thuis. Deze wereld, dat is een doorgang naar Gods Koninkrijk. Dan komen we pas echt thuis. Zien we dat niet in rouwadvertenties staan? Door de Vader thuisgehaald? Ja, dat is heel wat anders dan als je ergens bent en je vader ineens met de auto voor de deur staat en zegt, thuis komen jij, het is veel te laat. Nee, dat is heel anders. God de Vader die ons thuis haalt. En zouden wij zo in het leven kunnen staan, zo Vaderdag mogen vieren, ziende op die hemelse Vader? En kan dit toekomstbeeld ons staande houden in het geloof? Ja, die woorden hebben we nog steeds heel erg op onszelf betrokken. Hè? Terwijl ik zei, Paulus die heeft ze vooral geschreven in het licht van geloofsvervolging. Dat is best goed om dat even in de gaten te houden. Hij schreef ze op voor christenen, zoals nu in Noord-Korea, in Soedan, in Nigeria, in Egypte, in Syrië. Christenen die vervolgd worden vanwege hun geloof in de Heer Jezus Christus. En voor hen, maar dat is ook voor ons, maar voor hen is het een hele troost om door Jezus Christus vrede bij God te hebben. Een hele troost om weet te hebben van die heerlijke en eeuwige toekomst die te wachten staat. Die geloofsvervolging, die verdrukking, die marteling, die gevangenschap. Ja, dat is niet alles het einde. Nee, er komt nog meer. Misschien wel bijzonder iets om dan te denken aan iemand als Asia Bibi in Pakistan. In de gevangenis, isoleercel, vrijgesproken, kon heel lang het land niet uit. En dan denk je, oké, ze is in Canada, ze is in vrijheid en toch, ze is daar ook niet helemaal veilig. En wat is dan een zegen wanneer zij mag weten, ja, maar er staat mij een eeuwige heerlijke toekomst te wachten. In vrijheid. En nu heb ik vrede met God. Waarbij we ook gerust mogen weten dat in die isoleercel waar zij zat, een andere christin zit. Waarvan de naam onbekend is. Maar ze zitten wel. Om dezelfde reden. Godslastering, blasfemie richting Allah. En zo gaat het eigenlijk gewoon door. De een komt dan misschien vrij. De ander wordt door de vader thuisgehaald. Maar weer anderen hebben te maken met geloofsvervolging. En vooral voor deze christenen, die geen vrijheid van godsdienst kennen, schildert Paulus dit heerlijke toekomstbeeld. Hij wil ze bemoedigen. Hij wil ze aansporen. Blijf staande in dat geloof. Hij wil ze een doel voor ogen houden. Zodat ze de heerlijkheid die de Heere God beloofd heeft, niet vergeten. Want in tijden van geloofsvervolging is het moeilijk om de huidige aardse ellende niet boven de toekomstige heerlijkheid te plaatsen. En misschien, als jij met je ouders deze zomer naar de bergen gaat, denk daar dan eens aan. Als je dan zo'n berg beklimt en je ziet daar bovenop zo'n kruis staan, dat je denkt, ja, zo is het voor christenen met geloofsvervolging. Ellende, ellende, zwaar, zwaar, zwaar. Maar bovenop staat het kruis. Dan zijn ze thuis. Nou, zo mag het zijn. Voor hen, voor ons. Het aardse leven is soms een hele zware klim. Maar we komen thuis. Tegelijk, dat is eigenlijk wel het mooie. Paulus die schetst dat beeld dus op dat koninkrijk van God. Wat misschien voor ons wel heel ver weg lijkt. Maar Paulus gaat niet voorbij aan de dagelijkse werkelijkheid. Want heel nadrukkelijk benoemt hij de verdrukking waar zij mee te maken hebben. De verdrukking, vervolging van buitenaf. Iets waar Paulus van weet. En na zijn bekering tot het geloof in de Heer Jezus was hij zijn leven niet zeker. En zo moest hij eens vluchten doordat men hem in een mand over de stadsmuur liet zakken. En verder heeft Paulus vele vervolgingen, martelingen, gevangenschappen en dergelijke meegemaakt. En waarschijnlijk is hij ook de marteldood gestorven. Ja, waarom heeft Paulus dat allemaal moeten meemaken? Ja, omdat Christus vervolgd wordt en zo ook zij die van Christus zijn. Maar hij heeft het ook meegemaakt om ervan te getuigen. Om anderen te bemoedigen. Dat doet me denken, we waren ooit eens met de kerkenraad bij de Hoop. En er was een man die getuigde van zijn geloof, maar ook van dat hij bevrijd was van de verslavingen die hij had. En hij vertelde over zijn ellendige leven. En hij zegt, weet je waar ik nou het meest moeite mee had? Als God mij nou uit die ellende wilde halen, waarom heeft hij dat dan niet eerder gedaan? Waarom moest ik al die ellende meemaken? En toen kwam hij tot één antwoord. Hij zei, ik heb dat allemaal meegemaakt, zodat ik nu weet waarover ik spreek en ik anderen kan begeleiden. En dat is een mooi iets. En dat is Paulus eigenlijk ook. Hij heeft al die ellende meegemaakt. Natuurlijk omdat hij Christus diende. Maar ook omdat hij anderen dan kan leren. Kijk eens naar op een andere manier naar geloofsvervolging. Kijk eens op een andere manier naar het leven, het aardse leven. Hij zet de verdrukking als gevolg van het geloof, die ook de broeders en zusters in Rome moeten doorstaan, in een ander licht. En hij hoopt dus dat zij ook op een andere manier tegen verdrukkingen leren aankijken. Zij vanwege het geloof, wij misschien ook vanwege andere zaken, maar misschien ook wel vanwege geloofsverdrukking. Dat is ook in onze tijd op school, op het werk lang niet altijd eenvoudig om christen te zijn. Maar kijk nou eens anders. Want nadat hij gezegd heeft dat zij als christenen mogen roemen in de hoop op de heerlijkheid van God, vult hij dit roemen aan door te zeggen, ja, maar jullie mogen ook roemen in de verdrukking. De vervolging op grond van het geloof in Jezus mag een reden zijn tot roem en lofprijzing. Verdrukking, dat moet je niet te neergeslagen brengen. Nee, verdrukking moet juist je stem laten verheffen. Je mag roemen, je mag lofprijzen in de verdrukking. Ja, dat is bijzonder dat Paulus dat zo zegt. Want over ellende roemen wij eigenlijk niet. Maar Paulus wel. En er zijn ook allerlei redenen voor aan te geven. Dan mogen we denken aan de woorden van de Heer Jezus uit de zaligsprekingen. De belofte van het Koninkrijk van God. De Heer Jezus noemt hen zalig die vervolgd worden om de gerechtigheid en omwille van Jezus. Een geweldige belofte geeft hij ze mee. En de belofte maakt dat hoe moeilijk ook, er geroemd mag worden in de verdrukking. Want dat Koninkrijk der Hemelen is voor ons die vervolgd worden. Verdrukking als gevolg van het geloof geeft de zekerheid dat het loon groot is in de hemel. Hou dat vast. En in Romeinen 5 legt Paulus dat dan verder uit. En wil hij de broeders en zusters in het geloof laten weten dat het mogelijk is om dus te roemen in de verdrukking. En nogmaals, het zijn bij Paulus dus geen lege woorden. Hij weet waar hij over spreekt. Als wij dat zo zeggen, en dat realiseer ik me ook van onze vrijheid en hier vanaf de kansel, dan weten we eigenlijk niet waarover we spreken. Maar Paulus wel. Hij weet wat het is om vervolgd te worden vanwege het geloof in de Heer Jezus. En Paulus benadrukt dat er geroemd mag worden in de verdrukking. Waarom? Omdat verdrukking volharding teweeg brengt. Doorgaan. Vasthouden aan het geloof. En hiermee zegt Paulus dat dus de vrucht van verdrukking en van geloofsvervolging niet een verslapping van geloof is, iets wat wij vandaag de dag in ons land meemaken, maar juist versterking van het geloof. Het is zelfs waarschijnlijker dat het afwezig zijn dus van geloofsvervolging eerder leidt tot verslapping van het geloof dan dus andersom. Verdrukking zorgt ervoor dat de geloviger steviger in het geloof komt staan. Dat is zoiets als een pas geplante boom. Dat als hij nooit wind meemaakt, dat hij bij een lichte storm al omwaait. Maar als zo'n boom daadwerkelijk wortel zet, telkens weer tegenslag meemaakt en dieper in de grond komt, dan kan hij de zwaarste storm aan. Wanneer het geloof door de verdrukking, maar misschien ook wel door andere zaken dus, die wij meemaken, versterkt mag worden, dan mag ook ondervonden worden, ja, maar het geloof is echt. Dan mag terecht gezien worden als een zegen. Hoe weet ik nou als ik geloof? Nou, als we vanuit de ellende toch vast blijven houden aan God, dan is daar geloof. En dan mogen we ook wel denken aan de gelijkenis van de zaaier. Het zaad dat op steenachtige grond valt, dat is wel met vreugde ontvangen, maar dat verdort. Wanneer er verdrukking of vervolging is omwille van Jezus, dan is het weg. Maar wanneer verdrukking en vervolging er is, en het geloof verdort niet, dan is dit een bevestiging van een waar geloof. En wat is er dan een heerlijk iets wanneer die zekerheid van het geloof gekend mag worden? In Romeinen 5 wordt dat verwoord met het woord hoop. Nou, misschien heet het daarom ook wel weer in Dort voor de verslavingszorg de hoop. Want dat geeft hoop. Hoop verwijst hier niet naar iets twijfelachtigs. Nee, hoop verwijst naar zekerheid. Door een waar geloof mag een zekere persoonlijke verwachting zijn van dat koninkrijk van God, van Gods heerlijkheid. Ja, is die hoop dan wel ergens op gebaseerd? He, want we kunnen vasthouden en vasthoudend zijn in het geloof, maar dat bevestigt toch nog niet de werkelijkheid ervan? He, ik kan als het ware heel koppig zijn en vasthouden aan dat geloof in Jezus, maar hoe weet ik dan zeker dat het waar is? Nou, Paulus die stelt de christen in Rome gerust. Die hoop, die uiteindelijk een vrucht is van de verdrukking, die zal niet beschaamd maken. Een christen zal niets bedrogen uitkomen. En het bewijs hiervan, dat is de liefde van God. De liefde van God die in hun harten is uitgestort door de Heilige Geest. Hierdoor is het de Heilige Geest die de gelovigen bewust maakt van Gods liefde voor hen. Zij die vervolgd worden vanwege het geloof, mogen zich door dit alles bemoedigd en getroost weten. He, voor ons kan het mogelijk vragen oproepen. He, betekent dit alles dan dat iedere gelovige eerst moet lijden, voordat hij deze lessen van volharden in de hoop kan ontdekken in zijn leven? Nou, zo houdt de Bijbel het ons wel voor. He, niet dat iedereen vervolgd zal moeten worden. Maar we moeten moeten wel ons kruis op ons nemen. En wat betekent dat dan? Ja, dan willen we eigenlijk ook tot onze toepassing komen. Dat betekent, ja, ons kruis opnemen, dat we moeten sterven aan wat we echt belangrijk vinden en leren leven met Jezus. Kan ik overal afstand van nemen? Of is er iets wat belangrijker voor mij is dan Jezus? Het betekent dat we de Heer Jezus lief hebben met heel ons hart, met heel onze ziel, met heel ons verstand, met al onze kracht. Of heel concreet gezegd, dat we dus hem meer lief hebben dan wie om wat ook. Zelfs meer dan je vader. Dat hij bepaalt hoe je omgaat met de naaste, met jezelf, met relaties, met je lichaam, met je portemonnee, met je werk, met alles. Echt Jezus volgen. En dat kan dus gevolgen hebben. He, dat je soms alleen komt te staan of dat je niet begrepen wordt. Maar is dat erg? Wanneer dit volwassenheid in het geloof tot het vervolg heeft, wanneer uitgezien mag worden naar het leven in Gods koninkrijk, dan is alles toch uiteindelijk waardeloos als we Jezus maar hebben? De broeders en zusters die de geloofsvervolging daadwerkelijk aan het lijf ervaren, die hebben het ervoor over. Zij houden vast aan de Heer Jezus Christus. Ze verwachten het alleen van hem. En zo mogen zij, die broeders en zusters, voor ons een stimulans zijn. Een aansporing zijn om ook in alles met de Heer Jezus te leven. Wat het ons ook kost, hou vol. Blijf in die Bijbel lezen. Blijf bidden. Blijf zingen tot eer van de Heere God. Blijf getuigen van Gods liefde en trouw door Jezus Christus. Roem in zijn heerlijkheid. Wanneer wij zo volharden in het geloof, dan zullen wij ondervinden dat we met een volkomen zekere hoop ons vertrouwen op de Heere God zullen mogen stellen en niet beschaamd zullen worden. Dan zal Gods liefde in ons hart zijn uitgestort door de Heilige Geest. En daardoor weten we niet alleen dat de Heere ons in Jezus Christus lief heeft, maar zullen we ook merken dat wij hem steeds meer lief krijgen. Dat is ook een mooi iets, hè? Dat je merkt, ja, maar ik krijg Jezus steeds meer lief. Nou, in dit alles mogen de broeders en de zusters die leven te midden van geloofsvervolging voor ons een aansporing zijn om te volharden. En tegelijk mogen wij volharden in het gebed voor al deze broeders en zusters. Bidden om standvastigheid. In het bijzonder voor de jongeren. Voor hen die pas tot geloof gekomen zijn. Eens zullen we samen mogen staan voor Gods troon. om als wereldwijde kerk hem te loven en te prijzen. En dat is een machtig iets. Gistermiddag was ik in Nieuwegein bij Cross Culture, een internationale pioniersplek van de IZB, waar een vrouw, Judy, haar verhaal vertelde. Ze was moslim. Toen ze geboren was, toen zei haar moeder, je moet haar Rut noemen. Maar hij heeft het niet gedaan. Zij kreeg zo'n tiental jaar geleden van Naomi, ja, zo heette die vrouw, een Bijbel. Die heeft ze gewoon maar ergens neergelegd. Totdat ze een leegte voelde. En ze in die Bijbel is gaan lezen. Ze las het verhaal van Rut. En ze werd geraakt tot tranen toe. En ze eindigde haar praatje, wat ze zei, met de woorden, als dan de trompet klinkt, de bazuinen klinken, dan zullen we elkaar weer zien. Dan zullen we elkaar ontmoeten voor Gods droom. En dat is het beeld wat we mogen hebben. Dus eens als die bazuinen klinken, dan zullen we elkaar mogen ontmoeten. God zien, van aangezicht tot aangezicht. Hem loven, hem prijzen, tot in alle eeuwigheden. Amen. Willen wij komen in gebed tot de Heere onze God. Laten wij samen bidden. Barmhartige, getrouwe God en Vader in de hemel. Dank u wel voor uw heilig woord. Waarin we het evangelie van uw geliefde Zoon Jezus Christus mogen leven en mogen weten van al uw beloften. Van al uw zegeningen. Dat we in de Heere Jezus door het geloof vrede met u mogen hebben. Toegang mogen hebben tot uw heerlijkheid. Dank u wel, Heere, dat u ons dat ook deze morgen voor ogen hebt gehouden. Dat we verder mogen kijken dan het aardse leven. Mogen zien op al het goede wat u schenkt en op al het goede en mooie, het geweldige wat zal komen. Heere, laat dat voor ons een bemoediging mogen wezen, maar ook een reden zijn hoe we ons leven indelen. Dat het ons uiteindelijk ook niet gaat om de dingen van hier en nu. Maar om de dingen van later, van straks, in uw koninkrijk. Heere, wilt u daarin ons sterken, om te volharden ook in de dingen van het geloof. Maar bijzonder willen we u dat bidden. Voor de broeders en zusters die te maken hebben met geloofsvervolging. We dragen hen allen aan u op. U kent hen bij name. In welke landen ze ook wonen. Hier misschien ook wel onder ons. Hier als we denken ook aan moslims die christen worden. Hier wilt u zegenen. Schenken al wat nodig is. Vasthouden, Heere, dat ze mogen ervaren dat uw liefde in hen is. Dat u erbij bent en dat ze mogen volharden in de verdrukking en hoop mogen hebben. Een hoop die niet onzeker is, maar vast en zeker. Heer, wilt u zo de kerk wereldwijd zegenen. En dank, Heere, dat op zoveel plekken, juist daar waar ook verdrukking is en geen verslapping, dat uw kerk groeit. Heere, dat mensen tot geloof komen. In die naam van de Heere Jezus belijden. Die ene naam die ons onder de hemel gegeven is, waardoor we behouden mogen worden. Liefdevolle Vader, laat het ook onder ons mogen zijn. Dat ook wij vasthouden aan de dingen van het geloof. Vanuit die zekerheid die u geeft. Die vrede met u. Heer, wil ons allen dan hier zegenen. U kent ons hier in de kerk, thuis met ons verbonden, ook nog de kinderen, de leiding op de kindernevendienst. Werk met uw Heilige Geest, dat uw geest in ons hart mag zijn. En dat we zo u mogen dienen en tot zegen voor anderen mogen zijn. Heer, we bidden u voor hen die zorg en moeite en verdriet kennen, worstelingen kennen. Hier op welk terrein dan ook. We leggen dat bij u neer. Geeft u kracht en zegen. En Heer, dan willen we u danken ook voor hen die uit het ziekenhuis mochten komen. Voor Gera Vonk van Meer, voor Henk Roodbeen. Dank Heer dat hij zo ook weer in ons midden mag zijn. Heer, wees met de zieken ook thuis. In het bijzonder ook met mevrouw De Wild van Lent. Ook met de zieken in het ziekenhuis. Heer, wees u met de heer Dirksen. U zijn ook bij de heer Langelaren, die u de revalidatie zegenen. U zijn hier ook bij Piet Uylas, die deze week opgenomen wordt in het ziekenhuis. Heer, we dragen dat aan u op. U weet wat zij nodig hebben. En u weet wat talloze anderen hier nodig hebben. Vanwege chronische ziekte, lichamelijk of psychisch. Hier vanwege ouderdomsgebreken. Hier vanwege allerlei dingen die in ons lijf spelen. De vragen, de dingen die ons hoofd spelen. Leggen dat bij u neer. Heer, wilt u daarin kracht geven. Wil met uw volk Israël zijn, wil het ook bewaren en geven dat ze toch ook mogen zien wie de Messias is. Dat ze uit mogen zien naar de Heere Jezus. Heer, laat ook zo uw volk tot u mogen komen. Heer, wilt u zo verder deze wereld genadig zijn. Een wereld waar zoveel gebeurt, waarin we het gevoel hebben dat we op de avond zijn beland. Heer, wilt u de wereldleiders wijsheid en zegen geven. Heer, wilt u de overheid zegen die u ook over ons hebt gesteld. Heer, opdat ze ons land hier ten goede mogen leiden en naar uw wil. We dragen dat alles aan u op. Hier wilt u de gemeente hier zegenen. Heere, dat ze ook tot een zegen mogen zijn voor tallozen. Heer, wilt u ieder geven wat nodig is. Heer, voor het werk in de gemeente. Uw genade gaven. Heer, op welke plek dan ook. In de kerkenraad, daarbuiten. In het bijzonder ook door meneer Zonneberg zegen in het werk wat hij mag doen en de verkondiging van het woord. Heren, laat het niet aan uw zegen ontbreken. Maar wilt u geven, heren, dat het goed mag zijn. Dat uw gemeente gebouwd mag worden. Dat de kring van hen die behouden worden mag groeien. We vragen dat alles uit genade. Om Christus wil alleen. Amen. U krijgt de gelegenheid om uw gaven te geven. Het lied waar ik aan het einde van de preek op refereerde, Eens als de bezuinen klinken, dat zingt u vanavond. Wij zingen na de collecte nog een psalm, psalm 71. En daarvan het 11e en het 17e vers. Dus van psalm 71, het 11e en ook het 17e vers. Aansluitend na de zegen zal er dan nog even wat getoond worden in het licht van de nacht van gebed. Aanstaande vrijdag. Dus dan mag u ook na de zegen, na het amen van de zegen, ook nog weer even plaatsnemen. Allereerst de collecte en God zegene zo u en uw gaven. gaan wij van hier in de vrede met God uitziende naar zijn heerlijke toekomst. Met ons dragende de zegen van de Heere onze God. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over uw lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.
Have you ever thought about what church looks like in another country? What it would be like to risk everything for simply following Jesus? It's 1949, and the People's Republic of China has just been established. China is ruled by a guy called Mao Zedong, an atheist and communist dictator, who seeks to destroy Christianity at all costs. It is estimated that there are 1 million Christians in China at this point in time. And for the next 30 years, they face severe persecution. Believers in prison, pastors abused, and Bibles were burnt in their thousands. By 1979, there was an estimated 10 million believers, and that number soon doubled to 20 million. How did this great revival take place under such severe persecution? At the time, reports from China said that there was one thing that stood out, and it was the amount of time that these believers would spend in prayer. But it wasn't that they were praying for their own suffering. They were praying for their country. They were praying that revival would come to China. This is where the revival started, with prayer. There were so many believers in China, but nowhere near enough Bibles. Over the last 30 years, Open Doors has delivered more than 40 million Bibles and pieces of Christian literature into China. Today, there are an estimated 18 million Christians in China, and there is no longer a Bible drought. But this isn't the end. Christians are still being persecuted. House churches are still being attacked and shut down, with members beaten and imprisoned. But what if this revival has only just begun? What if we pray for a revival in other countries? A revival in our country. Pray. Pray for the persecuted. Pray for those people who share our faith, but not our freedom. Pray for the people who constantly live in fear, but simply follow Jesus. We pray that we might be inspired to make a difference in our country. No prison, no border, and no door is closed to us when we pray. You see, one of the greatest revivals in the history of the world was built on prayer.
Ik heb maar één ding te zeggen. Allemaal welkom aankomende vrijdag. Folder liggen op jullie stoelen. En jullie hoeven niet de hele nacht eventueel te komen. Mag uiteraard wel. Maar je kunt ook voor een uur komen. Welkom. Goeie zondag.